Het is inderdaad wat Hans zei van we vatten het maar samen of we nemen eigenlijk de tijd er niet voor. En het is altijd weer uiteindelijk het woord wat het doet. En we moeten het woord horen. Zalig zij die voorlezen, staat er dan in het boek Openbaring, en zij die het woord horen. We hebben de eerste Bijbellezing was uit het boek Leviticus. Ik weet niet of dat u dat weet, maar het boek Leviticus is onder christenen het minst gelezen boek. Dat boek dat wordt vaak overgeslagen. Een paar hoofdstukken worden er wel uit gelezen. Dan vooral hoofdstuk 16, dat gaat over Yom Kippur, Grote Verzoendag. En dan nog zo'n tekst uit het 19e hoofdstuk, waarin staat: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar verder krijgt dat boek nauwelijks aandacht onder christenen. En ik was wel benieuwd, waarom is dat dan zo? Waarom lezen mensen dat boek nauwelijks? Waarom hebben ze daar zo weinig belangstelling voor? En als antwoord krijg je dan meestal: ja, het. Dat boek dat gaat over offers. Dat boek dat gaat over voorschriften. Dat gaat over allerlei bepalingen. Het gaat over regels. Kortom, dat boek gaat over wetten. En daar hebben wij vandaag aan de dag, sinds het offer van Jezus, toch niks meer mee te maken. En dan gaan ze soms nog een stukje verder en zeggen ze: maar het geldt ook niet eens meer voor de Joden. Want de tabernakel en de tempel, die is er toch niet meer. En die offers die worden toch niet meer gebracht, want dat kan niet. Dus waarom zouden we dat boek nu nog lezen? Het gaat over offers. Het gaat over voorschrift hoe de priesters de offers zouden brengen. Dan kun je natuurlijk inderdaad zeggen, maar dat geldt niet meer voor vandaag. Maar ik moest denken toen Yeshua verzocht werd door de duivel. En die zegt dan tegen hem: als je de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. En dan zegt Yeshua: niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. En Paulus die schrijft later aan Timotheus: heel de schrift is door God ingegeven. Letterlijk staat er: heel de schrift is door God ingeblazen. En is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden tot alle gerechtigheid. Dus heel de schrift. Wat wij dan het Oude Testament en het Nieuwe Testament noemen, oftewel Tenach en de Berit Chadasha. Elk woord is belangrijk. We moeten daar niets van afdoen, we moeten er ook niets aan toevoegen. Elk woord is belangrijk. En van elk woord kunnen we als het ware iets leren. Dat boek Leviticus, dat gaat dan wel over offers en de priesterdienst. Waarom wordt het dan het boek Leviticus genoemd? Nou, dat is de reden. De priesterdienst en de voorschriften die voor de priesters golden. De priesters die kwamen uit de stam Levi en vandaar die Latijnse naam Leviticus. Maar als je dat boek helemaal leest, dan merk je dat het over veel meer gaat dan alleen maar offers en over een priester. Het gaat in dat boek over reiniging. Het gaat over heiliging. Het gaat in dat boek over vergeving. Het gaat over verzoening. Dat boek Leviticus spreekt als het ware over de kernwaarheden van het geloof. We zouden gewoon kunnen zeggen: het boek Leviticus is inderdaad Torah. Het is onderwijzing. Het is niet iets wat afgedaan heeft, waar wij vandaag aan de dag niets meer mee zouden kunnen doen, maar het is zo'n onvoorstelbaar rijk boek. En als je daarin duikt, dan ontdek je, dan merk je: wat een zegen. Want de woorden die de Eeuwige gesproken heeft, die zijn voor u en voor mij. die zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen. En die woorden die geven leven, die bemoedigen, die troosten, die kunnen ook terechtwijzen. Maar die woorden die zijn vol leven en daar kunnen we iets mee doen. En daar mogen we iets mee doen. Die mogen we als het ware ontvangen. Leviticus is ronduit evangelie. Een goede en een blijde boodschap. We hebben het vanmorgen al gehoord, Hans die zei dat al. De Hebreeuwse naam voor dit boek is niet Leviticus, maar is Vayikra. En hij riep. Daar begint het boek mee. En dat heeft Hans ook al gezegd. De Torah, elk Bijbelboek van de Torah begint, het is genoemd, naar het eerste woord waar het mee begint. De Torah met zijn 5 boeken. Dit boek is het middelste boek van de Torah. Het is de kern van de Torah. We zouden zelfs kunnen zeggen, Leviticus, Vayikra, dat is het hart van de Torah. Het bijzondere is, in het Jodendom, de kinderen die beginnen in de synagoge met het leren en lezen van het boek Vayikra. Wij hebben het eigenlijk aan de kant gezet. We kunnen er niks meer mee, terwijl het in wezen zo belangrijk is. Dat moet je weten. Dat moet je lezen. Dat moet je leren, dat boek. Want dat is zo'n rijkdom. En daarom is het goed dat het uiteindelijk weer gelezen wordt, opdat het gehoord wordt. Het is ook een vervolg op het boek Shemot. En dit zijn de namen. Exodus noemen wij dat dan. U weet, en u kunt zich misschien herinneren, als Mozes op de berg geweest is, dan zegt de Heere God tegen hem, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaam, en als u mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Dat is bijzonder. Dat is toch geweldig? Als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, als je nauwgezet doet wat ik zeg, dan zul je uit al die volk mijn persoonlijk eigendom zijn. En hij zegt erbij, je zult een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk zul je zijn. En als Mozes dan naar het volk gaat en hij vertelt het aan het volk wat de Eeuwige tegen hem gezegd heeft, dan zegt het hele volk, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Niet een beetje, nee, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Daarna vindt het verbond plaats. Zoiets geweldigs, dat trouwverbond. Heel uniek, heel bijzonder. Het volk wordt zijn bruid. Hij gaat met dat volk op weg. En dan krijgt Mozes de opdracht om het hefoffer in te zamelen. Allerlei gerei om de tabernakel, de tent van de ontmoeting, te bouwen. Want wat had de Eeuwige gezegd? Ja, dat moet je gewoon tot je door laten dringen. Want dat vind ik altijd weer zoiets bijzonders. Dan zegt hij, ik wil onder jullie wonen. Ik wil bij jullie wonen. En dan wordt die tent gemaakt, de tent van ontmoeting, de mikdas, de tabernakel, allerlei woorden kunnen we ervoor gebruiken. En als hij dan klaar is en hij is ingericht, dan lezen we, en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. De heerlijkheid van de Heer, die vervulde de tabernakel. Dat is toch zo mooi, zo geweldig. En elke keer als ik het lees, dan word ik er weer stil van. Dat hij ervoor kiest om onder zijn volk te wonen. Wij vinden dat vaak zo vanzelfsprekend en zo gewoon. Maar dat is het niet. Het is werkelijk heel uniek, heel bijzonder, dat hij bij ons wil wonen. En vanuit dat heiligdom roept hij dan Mozes. En dan zegt hij tegen Mozes, zeg tot de zonen van Israël. zeg tot de priesters, zeg tot de Aaron. En hij riep. En hij riep. En deze woorden die klinken als een steeds terugkerend refrein. Zowel door de Tenach als door de Berit Chadasha. Hij roept. De eeuwige roept. Het gaat van hem uit. Het gaat niet van de mens uit. Het gaat van hem uit. Hij roept de mens. En waar roept hij de mens? Om tot hem te naderen. Hij roept de mens dat ze bij hem komen. Nou, dat is toch zo overweldigend. Zo indrukwekkend. Zo uniek. Dat de schepper van hemel en aarde. De God die de oceanen, de bergen, de woestijnen, de mens geschapen heeft. Dat die zegt, kom tot mij. Nader tot mij. Daar verlangt hij naar. Dat wil hij graag. Dat is zijn vaderhart. Die zegt, kom bij mij. Nader tot mij. En zo roept hij de mens uit allerlei situaties. Toen, maar ook nu. In welke situatie u zich ook vandaag bevindt. Hij roept, kom nader. Kom tot mij. Kom. Kom maar, blijf niet zitten. Want daar begint als ware de Torah al mee. Hij riep de mens. Adam, waar ben je? Adam, mens, waarom ben je weggekropen? Wat is er aan de hand? Waarom verberg je je voor mij? Maar dat zegt hij als zware vandaag nog. Als we weggekropen zijn voor hem. Als we bang voor hem zijn. Als we ons schamen voor hem. Als we, welke redenen ook, we zijn weggekropen. We durven hem niet te ontmoeten. We durven niet tot hem te naderen. Maar dan gaat het ook van hem uit. En dan roept hij je, mens, kom tevoorschijn. Kom toch uit je schuilplaats. Kom naderbij. Kom tot mij. En dan gaat hij verder. Kain, waar is je broer? Waar is je broer? En waar is je zus? Waar zijn die mensen? Kain, mens, er is een stem van het bloed van je broer dat roept tot mij van de aardbodem, zegt de eeuwige. Maar Kain, kom maar. Met al je zonden en met al je schuld en met al je angsten en met alles wat je bezighoudt. Kom nou maar. En hij riep Abraham. Abraham, verlaat je land, verlaat je familie, verlaat het huis van je vader. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham ging. Hij roept nog altijd, kom maar, hoe je bent, wat je gedaan hebt, kom maar bij mij, nader tot mij. Hij riep Mozes vanuit die brandende braamstruik, dat wonderlijke verschijnsel. En als Mozes dan zegt, ik wil dat eens gaan bekijken, dan roept hij even, zegt, Mozes, trek de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. En vanuit dat brandende gebeuren roept hij Mozes. En hij geeft hem een opdracht om het volk uit Egypte, dat slaafhuis, te verlossen. En hij riep David van achter de schaapskudde om koning over Israël te worden. En hij riep de profeten Jesaja, Jeremia en Amos en al die andere profeten om in zijn naam het volk, de koning, de priesters, op te roepen van, doe de afgoden weg. Hak die gewijde palen om. Doe gerecht en gerechtigheid. En hij riep zijn volk, vrees niet. Ik heb u verlost. En ik heb u bij uw naam, daar hebben we het weer, ik heb u bij uw naam geroepen. Want het is vooral een roepende God, een roepende Heer. Die de mensen bij hem wil hebben. Niet van dat we bang voor hem zijn. Dat we vluchten voor hem. Dat we wegkruipen voor hem. Nee, hij roept zijn volk en hij zegt. Gij zijt mijn. En dat is tot op de dag van vandaag het geheim van het volk. Dat is de wortel van hun bestaan. Maar het is ook de wortel van hun voortbestaan. Want niets en niemand, geen macht ter aarde, niets of wat dan ook, zal dat ooit kunnen tegenhouden. Want we kunnen om ons heen kijken en zeggen, wat een afschuwelijke wereld. Wat gebeuren er door vreselijke dingen? En dan kunnen we toch met de psalmist zeggen, die zegt, en hij die in de hemel zetelt, die lacht. Hij lacht in die zin om de machthebbers. Natuurlijk is hij ook bedroefd wat machthebbers allemaal doen. Maar om hun macht lacht hij. Want hij heeft het laatste woord. Hij is het begin en hij is het eind. Dat zal door niets en niemand ongedaan kunnen worden. De eeuwige die riep. En de eeuwige die roept. Maar ook zijn zoon Yeshua, die riep. Hij riep zijn discipelen. Dat was op zich heel bijzonder, want je meldde je als leerling aan bij een rabbi. En je vroeg of je bij die rabbi als het ware mocht komen leren. Maar Yeshua, hij roept. Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, laat je netten liggen en kom achter mij aan en ik zal je vissers van mensen maken. En hij riep tot de scharen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En ook hij roept nog altijd. Datgene wat voorgelezen is uit het boek van Jikra, daar staat er, hij riep en hij zei tegen Mozes, wanneer een mens, dat is zo mooi, sommige vertalen staat er wanneer iemand, maar hij zegt Adam, wanneer een mens, dat is zo persoonlijk, want onze Heer is een persoonlijke Heer. Die niet in eerste instantie in het algemeen spreekt, heel vaag blijft. Maar hij spreekt een mens aan. Hij spreekt u aan. Hij spreekt jou aan. Hij spreekt mij aan. En dan zegt hij, wanneer een mens nadert tot mij, dan moet hij iets meenemen. Er waren verschillende redenen om te naderen, om te komen, om te gaan. We lezen over allerlei soorten offers, korban. Dat zit ook het woord naderen in. Zelfde letters, heel mooie woordspeling in het Hebreeuws. Karaf is naderen en korban is een offer. Verschillende soorten offers die gebracht konden worden en die soms gebracht moesten worden. Het gaat om brandoffers. Het gaat om graanoffers. Het gaat om dankoffers. Het gaat om zond en om schuldoffers. En deze morgen willen we vooral stilstaan bij wat gelezen is. Het brandoffer. In het Hebreeuws ola. Als je nadert, dan neem je iets mee van jezelf. Als je komt, als je uitgenodigd wordt door de eeuwige om bij hem te komen, dan neem je iets mee. Iets van jezelf. Iets wat je dierbaar is, wat kostbaar is. En dat is bij het brandoffer dan een rund, een schaap of een geit. Het moet een mannetje zijn, het moet gaaf zijn. Geen ziek dier, geen kreupeldier. En als je dat niet kon of dat je dat niet had, dan mocht je komen met tortelduiven of jonge duiven. Een heel ritueel, maar zo mooi. We lezen daar vaak dan overheen en denken, ach, dat zegt me niks. Maar hij moest dat bij de ingang van de tent aanbieden. Ziet u een gedachte voor? Ik probeer me dat altijd voor te stellen. En dan denk ik, daar ga ik. Daar ga ik. Met een schaap of een geit. En dan bied je dat aan bij de tent van de samenkomst. En dan moest je je hand op de kop van het dier leggen. Maar dat was niet zomaar. Dat staat eigenlijk ook, je moest erop leunen. Niet er zomaar op leggen van dat hoort nu één keer. Nee, je moest je hand erop leunen. Je leunde erop. Want dat dier, dat vertegenwoordigt dan jouw leven. Dat dier, dat gaat dan in de plaats van jezelf. En dat dier gaat dan helemaal in vuur op. Behalve de huid. De huid die was voor de priester. Maar de rest gaat helemaal in vuur op. Het staat er ook bij. Het is een vuuroffer. En dan staat er zoiets moois bij. Hè? Een aangename geur voor de Heer. Bij offeren, althans zo dacht ik vroeger altijd, altijd aan zonde en aan schuld. Daar ben ik een beetje mee grootgebracht. Zo in de omgeving waar ik ben opgegroeid. Zonde en schuld, dat drukte altijd zo zwaar op de mens. En dat is natuurlijk ook zo, en dat kan ook. Door zonde en schuld, dan is onze relatie met de eeuwige beschadigd. Kapot. Verbroken. In elk geval mankeert er iets aan. En dan is er verzoening nodig. Opdat die relatie weer hersteld wordt. En dan waren zond en schuldoffers nodig. En dan deed de priester verzoening. Door onder andere, en dat is heel belangrijk, om het bloed aan de hoornen van het altaar te strijken. En er gebeurde nog veel meer. Maar het bijzonder is, dat was niet het geval als er een brandoffer gebracht werd. Dan werd wel het bloed bij het altaar uitgegoten. Je zou als het ware kunnen zeggen, dan giet je je leven uit en je geeft het aan de Heer. Maar er hoefde in die zin geen verzoening gedaan te worden dat de priester aan de hoornen van het altaar bloed streek. Want er zijn offers waar het in de eerste instantie niet gaat om verzoening. Maar dan gaat het vooral om toewijding. Dan gaat het vooral om overgave. Dan gaat het vooral om dankbaarheid. En de offers die daartoe behoren, dat waren de brandoffers, de graanoffers en de dankoffers. Dat waren vooral offers uit dankbaarheid wat de eeuwige je gegeven had. Wie je mag zijn, enzovoort, enzovoort. Het mooie is, als je zo'n brandoffer bracht, of een graanoffer, of een dankoffer, wat je dus deed uit dankbaarheid, dat toch ook verzoening bewerkte. Dat is in wezen heel apart en heel bijzonder. Maar we lezen erover in het boek Genesis, boek Bereshit. Als u dat verhaal ongetwijfeld zult herkennen van de vloed. We lezen in het boek, in hoofdstuk 6 van Bereshit. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En de Heere kreeg berouw dat hij de mens op aarde gemaakt had. En hij zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbonen verdelgen. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En als dan die hele catastrofe heeft plaatsgevonden en de ark is gestrand op de berg Ararat. En dan lezen we in hoofdstuk 8. En Noach bouwde een altaar voor de Heer. En wat deed hij daarop? Hij bracht daarop brandoffers. En dan staat er, en de Heer rook die aangename geur. En toen die aangename geur van die brandoffer van Noach rook, dan zegt hij in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Want het hart van de mens is kwaadaardig van zijn jeugd af aan. Dat is heel mooi en heel bijzonder. Ofschoon de mens op zich niet is veranderd, maar is de eeuwige door het brengen van die brandoffers tot andere gedachten gekomen. En dat lezen we later nog een keer, we lezen verschillende keren. Ik noem u één voorbeeld. David die brengt op een bepaald moment brandoffers en vredeoffers. En die zijn een aangename geur voor de Heer. En de straf die de Heer over het volk had bedacht en gegeven had, die komt daardoor tot stilstand. Omdat hij het hart ook van David zag. En dat David de offers aan de eeuwige bracht. Als het ware werd er verzoening gedaan door het brengen van brand- en dankoffers. Zo geweldig mooi is dit boek. Als het volk het dan niet doet, en het volk deed het vaak niet, dan via de profeten spreekt de eeuwig het volk aan. Maar hij spreekt het niet alleen aan, hij klaagt het ook aan. En hij zegt, u hebt niet uw brandoffers gebracht van het kleinvee. En hij zegt, u hebt mij niet aangeroepen, Jacob. En u hebt mij niet geëerd met uw slachtoffers. En in Amos staat het zo treffend. Ik haat uw feesten, zegt de eeuwige. Want al brengt u uw brandoffers en uw graanoffers, ik heb er geen behagen in. Doe het lawaai van uw liederen weg. En het getokken van uw luiten kan ik niet aanhoren, zegt de eeuwige. Ik kan het niet aanhoren, maar laat het recht weer stromen als het water en gerechtigheid als een altijd stromende beek. Of zegt hij, is dat dan niet erg als je mij een blind dier aanbiedt? Of is dat niet erg als je mij een ziek of een kreupel dier brengt? Als je denkt van, ach het maakt niet uit, ik geef me wat aan de eeuwige. Het is toch ziek, ik kan er toch niks mee, het heeft voor mij geen waarde meer. Geven we dat aan de eeuwige? Dat is zoiets verschrikkelijks als je dat tot je door laat dringen. Van, ik heb er niks aan, ik kan er niks mee, ik heb het afgeschreven. Nou, dat is dan wel goed genoeg voor onze Heer die we toch iets willen geven. Wat schandalig. En dan zegt hij ook, als je dat aan je landvoogd zou geven, zou hij je dan wel gevallig zijn? Zou hij je goedgezind zijn? Nee, naderen tot hem. Komen tot hem. Iets geven aan hem. Zonder te gehoorzamen, stelt niets voor. Stelt absoluut niets voor. Het is hol. Het is leeg, het is een aanfluiting. Hij verlangt ons leven. En hij verlangt er vooral dat we gaan inzien dat het hem niet om de gave te doen is. Want hem behoort uiteindelijk alles toe. Het is allemaal van hem. Maar hij verlangt ons hart. Hij verlangt onszelf. Zoals de psalmist het zegt, brandoffers, zondoffers. Maar die heb ik uiteindelijk toch niet geëist. Maar ik vind vreugde, mijn God, om uw wil te doen. Uw Torah draag ik diep in mijn binnenste. Want het zijn uw woorden die mij leven geven. En uit die woorden wil ik inderdaad leven. En die woorden wil ik in de praktijk van het dagelijks leven brengen. Uw Torah, dat is mijn leven. En die draag ik mee. Of uw woord berg ik diep in mijn hart. Wat zijn uiteindelijk de offers? De gaven die hij verlangt, dat is een gebroken geest en een verslagen hart. Of van Heer, Heer, ik kom tot u, maar ik voel me zo klein. Ik voel me zo arm. Ik voel me zo naakt. Eeuwige Heer, ik heb u eigenlijk niets aan te bieden. Ik kom met al mijn tekortkomingen. Met al mijn gebreken. Heer, ik kom met mijn gebrokenheid. Maar ik kom wel bij u. Want ik weet, dat is uiteindelijk de plaats waar ik het beste kan zijn. En als we in die gezindheid komen, dan mogen we zo weten met heel ons hart dat de Vader zegt, kom maar, kom maar. Ik sluit je in mijn armen. Ik ben zo blij dat je komt. Want ook al heb je niets en al ben je als het ware zo gebroken, zitten er zoveel scheuren in je bestaan. In mijn tegenwoordigheid, ik ga je helen. Ik ga je herstellen. Ik ga je bemoedigen. Ik ga je troosten. Ik ga je heel maken. Want ik ga met jou op weg. Hij riep. En hij roept. En dan komen we uit bij Yeshua. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hij zei zelfs, het is mijn spijs. Het is mijn hele verlangen, mijn hele wezen, met alles wat ik heb, om uw wil te doen. U die mij gezond hebt in de wereld. Ik wil alles voor u doen. Niet mijn wil, maar uw wil. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Toch is dat het verlangen van mijn hart. En hij heeft zich dan ook als zoon van God, als lam van God, als zoon des mensen, als Yeshua, de Messias, HaMessiach, heeft hij zich gegeven als een zondoffer, als een schuldoffer. En dan staat er zo treffend bij tot een aangename geur voor God. Tot een aangename geur voor God. Ik moest zo denken wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Zijn wij, schrijft hij aan de Korintiërs, maar net zo goed aan ons, zijn wij een aangename geur voor God van Christus? Zijn wij, u, ik, mij, we moeten altijd maar dicht bij onszelf blijven, altijd eerst naar jezelf kijken. Zijn wij een aangenaam, ben ik een aangename geur voor God vanwege Christus? Ieder mag altijd zelf antwoord geven. Maar het geweldige is, dat is het evangelie. Dat wij door Yeshua mogen naderen tot de Vader. De toegang is vrij. De weg is gebaand. En we mogen bij hem komen. En dan mogen we inderdaad naderen tot de Vader. En dan mogen we ook zeggen, net als hij, eeuwige. God van Abraham, Isaac en Jacob. Barmhartige, hier ben ik, ook ik, zoals ik ben. Hier wil ik zijn voor u, om uw wil te doen. Of zoals we vanmorgen gezongen hebben, wil ik zo voor de eeuwige staan en een levend offer zijn, om hem te dienen, om hem te eren, om hem te aanbidden. En om zo een licht te zijn voor de volk om ons heen. De keus is aan u en aan mij. Amen.